Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Mag ik even stilte alstublieft? Ja. Nee, nog niet? Oké. We willen deze middag gaan beginnen. Ja. We willen u namens de vrouwenvereniging en de mannenvereniging hartelijk welkom heten. Ook de luisteraars thuis die met ons verbonden zijn. Het is wel goed om vanmiddag als ouderen van de gemeente weer bij elkaar te komen. We hopen dat we een goede middag met elkaar zullen hebben. Het doel van deze middag is dat we nog Gods woord mogen luisteren. Maar zeker ook om met elkaar in contact te komen. Zodat het een aangename middag wordt. Waar we op terug kunnen kijken. Gert van der Plicht die zal vanmiddag weer op het orgel spelen. Bedankt Gert dat je het weer wilde doen. We gaan eerst zingen Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. Daarna zal de dominee een gedeelte uit Gods woord lezen. En wel uit Matthäus 26, de versen 17 tot en met 30. Daarna gaat hij ons voor in een gebed om vervolgens ook de meditatie te houden. Na de meditatie is er een pauze. Dan zal het kinderkoor na de pauze komen zingen. En er zal ook weer een verhaal voorgelezen worden. Na het verhaal dan zingen we nog een psalm. En dan is het einde van de luisteraars thuis. En daarna zal dus de broodmaaltijd gehouden worden dan. Dus we gaan nu eerst zingen psalm 116, de versen 1, 2 en 3. Nee, klopt het niet? Oh nee. Heel commentaar dan.
En volgens mij, de schriftlezing is ook verkeerd.
Matthäus 2.
Nee, en hier heb geschreven Matthäus 16.
Oh, nou, ik heb een fout gemaakt op een blaadje. Dus we gaan zingen op Psalm 2, vers 4. Dat is allemaal het boekje. Ja. En de schriftlezing is Matthäus 2, vers 1 tot 12. Dat klopt wel, dominee. Ja. Goed. Mijn fout dus. We hebben Psalm 2, vers 4. Gaan we spelen.
Laten we samen allemaal in gebed gaan voor Gods aangezicht. Groot en eeuwig God, u bent het die in de weg van uw voorzienigheid ons aan deze plaats hebt gebracht, die ons zoveel kracht en zoveel gezondheid hebt geschonken, dat we hier kunnen zijn of thuis mee verbonden zijn met deze bijeenkomst, die in het teken mag staan van het gedenken van de komst van uw Heer Jezus Christus naar deze wereld. En wij bidden u, nu wij al voor de zoveelste maal in ons leven kerstfeest gaan vieren als u het ons geeft, dat we door uw Heilige Geest mogen worden geleid. Dat het zo mag zijn, Heere, vanuit uw welbehagen, wat u zelf heeft gezegd. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, mij trekken. Heren, dat hebben wij ook nodig. En dat gaan we steeds dieper beseffen. Naarmate wij onze eigen vleeselijkheid en zondigheid gaan inleven. En dat er vanuit onszelf niets is dat naar u zoekt en dat naar u vraagt. Dat wij de Geest zo nodig hebben. Die ons uw aangezicht doet zien gelijk het is. Van nature zien we er geen gedaante nog heerlijkheid in. Maar om onze ogen mogen opengaan voor onze eigen nood, voor onze eigen blindheid. Voor onze doenwaardigheid, Heere, dan wordt het een wonder dat u in het vlees gekomen bent. Om daar tot zonde gemaakt te worden. Opdat u degene die onder de zonde en onder de wet zouden zijn, zou het verlossen. En Heere, als wij dan bij een gedeelte uit dat woord hopen stil te staan, wilt u ons dan door uw geest en door uw woord leiden? En als er ook enkele lijnen kort worden aangewezen, dat die dan ook door uw geest mogen worden toegepast, zodat we het verstaan mogen, dat bij alle verschillen die er zijn tussen ons en tussen de mensen die toen en daar hebben geleefd, dat u nog steeds dezelfde bent en mensen nog op dezelfde wijze leidt. Dat wij verlichte ogen des verstands nodig hebben, opdat we de schriften leren verstaan, opdat we waarde en schoonheid gaan leren zien in hem die gij gezonden hebt. Heere, zou u het willen doen? We zijn nog in het heden der genade. Wilt u het voor het eerst doen, als wij nog voor onszelf leven en als we in alle eerlijkheid moeten zeggen dat we nog zo blind zijn voor de dingen die des geestes God zijn? Maar ook bij na ontvangen genade, Heer, hebben wij toch altijd weer dezelfde dingen nodig. Dezelfde trekking. Dat u trekt met liefdekoorden, Heer, dat u ons hart verbreekt, ook weer opnieuw. Wilt u ons zo nabij zijn, ons hier zoals we zijn, alles geven wat nodig is. We danken u voor de ontmoeting met elkaar, de gezelligheid die hier met elkaar mag worden ontvangen. Dat we hier onder uw woord bijeen mogen zijn, de oude psalmen mogen zingen, luisteren mogen naar de kinderstemmen. En de schrift die ons wordt gelezen, het verhaal dat ons wordt verteld, Heere, laat het een goede en een gezegende middag zijn. Er zijn er die op dit moment ook terugdenken aan hen die zijn ontvallen, ook in het afgelopen jaar. Die er vorig jaar nog wel bij waren, maar die in de afgelopen tijd het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. Er zijn er die hier wel hadden willen zijn, maar verhinderd zijn. Het zij doordat ze ziek zijn of moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Heere, gedenkt u aan hen allen. Wilt u ons zo een gezegend uur geven met elkaar en ieder die een taak heeft ook helpen en ondersteunen. Ons bewaren voor de zonde en ook voor de boze. En laat alles mogen uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit het Matteüs-evangelie, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. Dat gaat over de wijzen uit het oosten. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem aan te bidden. Om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, wat al zo is geschreven door de profeet: en gij, Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Judea. Van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hij naar Bethlehem zendende, zeide: reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, doordat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijn in de droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Tot zover. Nou, we komen in dit gedeelte een aantal keer het woordje aanbidding tegen. Dat de wijzen uit het oosten de koning der Joden wilden aanbidden. En dat deden ze ook nadat ze het gevonden hebben, vallen ze neer en aanbaden hem. En daarom wordt het kerstfeest ook wel eens genoemd het feest van de aanbidding. Dat zien we bij al die mensen die oog hebben gekregen voor dat kind, Simeon en Anna, en hoe deze wijzen dat ze tot aanbidding komen, hem eer geven, schoonheid, waarde in hem zien, voor hem neervallen, zich voor hem neerbuigen. En is dat ook niet het geestelijke leven? Buigen voor God, buigen onder God en zijn woord. Deze wijzen die kwamen uit het oosten. Veel meer weten we niet van hen, wie zij waren. De Romeinse kerk heeft er natuurlijk allerlei dingen over verteld, gebaseerd op allerlei legendes, dat het er drie waren. Dat staat niet in dit gedeelte, maar dat zal waarschijnlijk berusten op die drie geschenken, goud, wierook en mirre, dat ze dan hebben aangenomen dat het er drie zijn geweest. Ze hebben ook nog eens gezegd dat ze de namen Caspar, Melchior en Balthazar hadden. Kun je ook niet in de Bijbel vinden. Daarbij wordt er ook gezegd dat het koningen geweest zijn. Vandaar ook het Drie Koningenfeest op 6 januari. Maar dat zijn allemaal buitenbijbelse gegevens die wij dus niet op waarheid kunnen controleren. Het waren volgens het Griekse grondwoord magiërs. Zo staat er letterlijk. En zij waren sterrenkundigen. En in die tijd was de astronomie heel nauw verbonden met de astrologie. Dat wil zeggen, uit de stand van de sterren meenden zij een boodschap van de goden te kunnen lezen. Wat wij ook wel horoscopie noemen. Dat lag in die tijd heel dicht bij elkaar. Nou, deze mensen, die magiërs, je kan het samenvatten, het waren heidenen. En van de heidenen staat geschreven in Gods woord, ze zijn zonder God en zonder hoop in deze wereld. Ze kwamen uit het oosten, zo staat er. Uit de bakermat van de wijsheid en de cultuur. Perzië, Mesopotamië, zeg maar het huidige Irak, zo'n beetje in die omgeving. Maar geestelijk waren ze niet zo wijs. Want ze kenden de vrezen des Heren niet, die toch de ware wijsheid is. Geestelijk waren ze dwaas. Het ontbrak hen aan de ware wijsheid. En dan het derde wat van de wijzen gezegd zou kunnen worden, dat is dat ze waarschijnlijk wel rijk geweest zijn. Ook weer afgelezen uit die schatten, goud, wierook en mirre. Dat zal inderdaad wel zo zijn. Nou, deze mensen hebben dus een ster gezien. En daarbij hebben zij een profetie in gedachten gekregen. Het was een heel bijzondere ster. We weten eigenlijk niet goed wat voor soort ster het geweest is. Daar zijn natuurlijk allerlei gedachten en fantasieën op losgelaten. Ik laat het maar voor wat het is. Het is in ieder geval een heel bijzonder verschijnsel geweest die hen toch ook een boodschap heeft gegeven. Zij zijn herinnerd, misschien wel aan de profetie van Biliam uit Numeri 24, die ook uit diezelfde omgeving kwam. Misschien hebben ze daarvan geweten, van de profetie van Biliam die het had over een ster die in Jacob zou opgaan. Een getuigenis van de koning der Joden, de verlosser der wereld die geboren zou worden, daar in Jeruzalem, dachten ze. En zo gaan ze dus vanuit Mesopotamië, vanuit het oosten, op reis. Eigenlijk alleen maar met die profetie in hun hart. Want de ster onderweg is hij niet meer te zien geweest. Dat heel bijzondere verschijnsel dat kwam pas weer bij Bethlehem openbaren. Tot die tijd moesten zij het doen met alleen de belofte. Met alleen de profetie. Zoals je dat wel meer ziet. Abraham die uit Ur geroepen wordt. En jarenlang niets meer hoort. Althans geen hoorbare stem meer van God hoort. Maar het moest doen met de roeping, met de belofte die hij in Ur der Chaldeeën heeft gekregen. Uiteindelijk komen ze dan dus aan in Jeruzalem, dat naar hun idee de koningsstad was, waar dus die koning der Joden geboren zou worden. Maar daar wacht hen een teleurstelling, want er is niemand in feeststemming. Niets wijst erop dat er een koningskind geboren is. En als zij dan daar navraag doen, dan komen ze uiteindelijk bij Herodes terecht. En die raadpleegt dan zijn schriftgeleerden en die weten wel een antwoord waar de koning der Joden, waar de Messias geboren zou worden. En ze halen die profetie aan uit Micha 5, waar Bethlehem genoemd wordt. En dan gaan die wijzen daar naartoe. Er is niemand die met hem meereist. Ze horen wel het woord uit Herodes' mond van je moet terugkomen, want ik wil dat kind ook aanbidden. Maar ze gaan daar dus gezamenlijk naartoe. En dan zien ze daar die ster uiteindelijk weer. En komen ze aan bij dat huis waar Maria en het kind en Jozef inmiddels verblijven. En daar zijn een aantal lessen uit te trekken. Hè, dat deze heidenen op deze wijze bij Christus terecht zijn gekomen. En dan zien we dat de Heere zich heeft aangepast aan de taal die zij verstaan. Zoals gezegd, het waren heidenen, sterrenkundigen, die uit de sterren meenden een boodschap van de goden te kunnen aflezen. Wel, de Heere heeft zich aangepast aan hun bevattingsvermogen, heeft hen een ster gegeven. Iets heel bijzonders. Maar die ster die heeft hen vooral gebracht bij de profetie, bij het woord. Waar ze kennelijk dus van wisten, dat er een koning in Israël geboren zou worden. En dat heeft hen gebracht uiteindelijk in Bethlehem. Er zijn er wel meer geweest die die ster hebben gezien. Niet alleen de wijzen hebben ze gezien. Er zullen misschien nog wel meer sterrenkundigen geweest zijn daar in Mesopotamië die het ook hebben gezien. Misschien hebben die wijzen er wel over gesproken. Ze hebben er in Jeruzalem in ieder geval van getuigd. We hebben de ster gezien. En de schriftgeleerden hebben in Gods woord gezocht. En zijn bij de profetie uit Micha terechtgekomen. Maar er was er niet één die meeging. Ze hebben gedacht, het is heel bijzonder. Ze hebben zich verwonderd. Maar ze zijn weer overgegaan tot de orde van de dag. Maar deze wijzen die zijn gegaan. En dat is een wonder in een mensenleven als dat mag plaatsvinden. Dat we niet alleen maar horen en misschien eens onder de indruk raken van datgene wat we horen, maar dat we ook werkelijk gaan, toegaan. Zoals de Hebreeën schrijver zegt, tot de troon der genade. En daar hebben wij toch echt de Heilige Geest bij nodig. Die ons verlichte ogen des verstands geeft. Daar hebben wij de onwederstandelijke werking van Gods geest bij nodig. De onwederstandelijke trekking van God de Vader. Want zo heeft de Heer Jezus toch gezegd. Niemand kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Daar hebben die wijzen natuurlijk op dat moment niets van geweten. Later hebben ze het verstaan. Dat het God zelf is geweest die hen met koorden van liefde getrokken heeft uit de duisternis van het heidendom en gebracht heeft tot zijn wonderbare licht dat daar in die ster in Jacob in Bethlehem is opgegaan. We hebben de geest nodig. Die alleen kan ons doen zien wat voor mensenogen verborgen is. Die alleen kan ons doen gaan naar de plaats waar hij te vinden is. Die alleen kan ons vrijmoedigheid geven om ook de hand te leggen op de beloften die in het woord van God aangaande de Messias gesproken worden. Deze wijzen die hebben die trekking mogen ervaren. En ze gaan onwederstandelijk. De geest heeft hen uiteindelijk door het woord onderwezen en zo zijn ze daar in Bethlehem terechtgekomen. En dat brengt ook aan ons de vraag of wij al eens zijn gegaan. Niet letterlijk naar Bethlehem, dat totaal geïslamiseerde stadje waar je als christen ook niet altijd veilig bent, maar in de geest gegaan. Naar dat kind dat in de kribbe is neergelegd. Van nature zegt de profetie van ons dat er geen gedaante, nog heerlijkheid in dat kind te zien is. En dat er ieder het aangezicht voor hem verbergt, dat er niemand is die God zoekt, dat er niemand is die naar hem vraagt. En dat laat ons des te meer zien dat wij die geest zo nodig hebben, die onwederstandelijk en krachtdadig werkt. En dat we daar wel juist rondom het kerstfeest om mogen bidden. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Want als er nou inderdaad geen gedaante nog heerlijkheid te zien was, dan was het wel aan dat kind daar in Bethlehem. Daar was niet aan te zien dat het een koningskind was. En nu hebben wij geen ster natuurlijk. Ik zei al, de Heere die heeft zich aangepast naar de taal die de wijzen verstonden. Dat doet de Heere soms. Nu door middel van zo'n ster aansloot bij hun referentie, bij hun wetenschap. We hebben geen ster, of misschien moet je zeggen, we hebben er 66. 66 boeken in de Bijbel, allemaal sterren, allemaal lichten die ons vertellen van de Christus die komen zou en ook die gekomen is. En we hebben het al zo vaak gehoord. En er zijn misschien ook in ons leven wel bijzondere dingen gebeurd. De ster was iets bijzonders voor deze wijzen. Maar het ging uiteindelijk om de profetie. De geboren koning der Joden. Er zijn wellicht ook roepstemmen in ons leven geweest. Ik zeg wellicht, die hebben we allemaal ontvangen. De dood heeft in ons alle leven lege plaatsen veroorzaakt. We kennen allemaal de smart en het verdriet. De gezondheid die langzaam maar zeker afneemt. Ons aardse huis van de tabernakel, dat is bezig om gebroken te worden. En alles vertelt ons dat wij hier geen blijvende stad hebben. Roepstemmen te over die onderstrepen wat het woord tegen ons zegt. Bereid uw huis, want ge zult sterven en niet leven. Zijn we al gegaan, toegegaan tot de troon der genade, waar de inmiddels verhoogde Christus zit om daar zijn barmhartigheid te bewijzen en genade schenken om ons te helpen te bekwame tijd. Dan is het nodig dat we net als deze wijzen worden wat we zijn. En dat zie je ook daar in Bethlehem als ze daar naartoe gegaan zijn. Ze komen die ster weer tegen. Met grote blijdschap nemen ze dat waar. En als ze dan dat kind zien, in het huis gekomen zijn, dus zo lezen we in vers 11, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. Nedervallende staat er dan. Dat is niet alleen maar dat ze op hun knieën gegaan zijn, maar een woord wat aanwijst dat ze plat op de grond zijn gaan liggen. In totale vernedering voor dit kind. In besef van hun onwaardigheid en van de grootsheid en de majesteit van dit kind. Zoals gezegd, hun verlichte ogen des verstands hebben hen schoonheid en waarde in dit kind laten zien. En dat hebben we dan inderdaad ook nodig. Want wie van ons zou er neergeknield zijn bij een kind dat geen gedaante nog heerlijkheid had. Bij eenvoudige mensen in een klein huisje. Om dan te zeggen, de koning der Joden, om dan te zeggen, mijn Heere en mijn God. Dan moet de geest ons ware wijsheid hebben geleerd. En zo zijn deze wijzen neergevallen. En ze hebben al hun koninklijke waardigheid verloren. Ze hebben ook al hun verwachtingen aangaande dit kind moeten inleveren. Ze hebben natuurlijk allerlei gedachten gehad toen ze die ster zagen. En bij de profetie die hen misschien wel via Biliam dan is overgeleverd. Ze zijn naar Jeruzalem geweest, want daar zou hij geboren worden, in het koninklijk paleis. Dat moest er allemaal af. Al hun verwachtingen, al hun voorstellingen, al die gedachten hoe dat de Messias zou zijn, hoe dat die geboren koning der Joden eruit zou zien, het moest er allemaal af. Ook hun eigen waardigheid. Ze vallen plat op de grond. Als onwaardigen. Als mensen die niet meer zijn dan zondaren. En zo hebben deze wijzen dus aangebeden. Dat woord dat ik al in het begin ook aanhaalde. Wat de kern is van het geestelijke leven. Wat de kern is ook van het ware kerstvieren. Aanbidden. Eer bewijzen. Hem groot maken. Hem verheerlijken. God loven. Wat we zo vaak zien in de kerstgeschiedenissen. Als de ogen open gaan. Als het woord door de geest door mag breken in het hart, dan horen we de mensen zingen. God lofzangen zingen. Maria, Elisabeth, Zacharias, Simeon, Anna, de engelen. God groot maken. En dat doen deze wijzen op hun eigen manier door neer te vallen en hem aan te bidden. En is het daar in ons leven ook al van gekomen? Dat wij goed van God hebben mogen leren denken, slecht van onszelf, groot van God hebben mogen leren denken, klein van onszelf, van de omstandigheden waarin wij zijn. Vaak is het net andersom. Zeker als je oud wordt en de omstandigheden soms zo moeilijk kunnen worden, het leven soms zo pijn kan doen, wat kunnen de omstandigheden dan groot zijn? En wat kan de levensmoed dan wegzinken? Laat onze ogen op hem geslagen mogen zijn, die groter is dan alle omstandigheden waarin wij zijn. Op zijn genade, die veel groter is dan de zonden die in ons leven soms zoveel macht hadden. Dan ga je ook aanbidden, hem groot maken. Als je goede gedachten van hem mag hebben en kleine gedachten, slechte gedachten van jezelf. Maar deze wijzen, die hebben daar iets van mogen zien. En zo zijn ze dan ook weer weggegaan nadat ze hun schatten hebben gegeven. Goud, wierook en mirre. Je zou er ook weer veel over kunnen zeggen waarom deze schatten. Het heeft Maria en Jozef goed gepast dat ze dit allemaal kregen. Straks moeten ze op reis naar Egypte. En hebben ze een reis van kunnen betalen. Laat ik het daar maar eventjes op houden. In ieder geval koningsgeschenken. Koninklijke geschenken zijn aangebracht. En zo zijn die wijzen uiteindelijk weer teruggegaan via een andere weg. We hebben ervan gelezen. Het wordt ons niet verteld. Het is ook hun niet verteld waarom zij niet naar Herodes mochten gaan, moesten gaan. Ze zijn teruggekeerd. En je bent wel eens nieuwsgierig naar de afloop van zo'n geschiedenis. Hoe dat het met die wijzen verder is gegaan. De Bijbel zwijgt erover. Ze zijn weer teruggegaan naar hun land. En in zekere zin zou je zeggen, die terugreis die is toch moeilijker geweest dan de heenreis. De heenreis was er die ster, althans in Mesopotamië en toen ze bij Bethlehem kwamen. Op de terugreis ontbreekt die. Ze hebben het kind achter moeten laten. Ze hebben nooit een woord van dit kind gehoord. Nooit iets van zijn preken gehoord. Ze hebben nooit een wonder van hem gezien. Ze hebben dit kind heel waarschijnlijk nooit op aarde hiermee gezien. En zo kan de reis wel eens moeilijk zijn. Ook voor een kind van God die aangebeden heeft. Die zoveel heeft mogen zien, zoveel heeft mogen horen. Wat kan het moeilijk zijn als je het leven weer in moet. En als het in zekere zin ook arm wordt. Zoals de Heere zegt, ik zal mij doen overhouden een arm en ellendig volk. Zijn die wijzen arm en ellendig geworden? Op een bepaalde manier wel natuurlijk. Maar ze hadden dat kind wel in het hart. En het is met die wijzen wel goed gekomen. Die zijn niet alleen in hun land gekomen, maar die zijn uiteindelijk ook thuisgekomen op die laatste levensreis. De Heere heeft deze wijzen niet voor niets bij dat kind gebracht en niet voor niets hen laten aanbidden. En met alle beperkingen die zij hadden, ze wisten niet zoveel van Christus en van alles wat hij zou komen doen. Maar ze wisten genoeg. En de Heere heeft dat weinige wat hij aan hen heeft geopenbaard geheiligd en ook bevestigd. En hij heeft nooit laten varen het werk van zijn handen, ook in het leven van deze wijzen die hij door zijn welbehagen getrokken heeft uit de duisternis van het heidendom en gebracht heeft tot zijn wonderbare licht. Nee, met die wijzen daar is het wel goed mee gekomen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe is het met ons? En komt het met ons ook goed? Wij die nog voor die laatste rij staan. We hebben zo vaak het woord van dit kind gehoord. Zo vaak inmiddels kerstfeest gevierd. En er zijn er ook onder ons die weten van het niet alleen het zoeken naar dit kind, maar ook het vinden. Maar wanneer was de laatste keer dat we aangebeden hebben? En dat we iets van de gemeenschap door de Heilige Geest met dit kind hebben mogen beoefenen? Of moeten we het nog doen met dingen die misschien vele jaren geleden zijn gebeurd? Of misschien hebben we nog nooit in waarheid dit kind aangebeden? En zijn we op allerlei manieren nog heel arm? Wel, het is nog het heden van genade. En de Heere heeft nog steeds de belofte, niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Wie zoekt, die zal vinden. En wie klopt, die zal worden opengedaan. Als we maar worden wie we zijn. Arm en ellendig in onszelf. Als het gaat om de dingen die van de geest van God zijn, dwazen. Maar als we in hem, dit kind, de geboren koning der Joden, ons heil en ons hoogst geluk mogen zoeken. En als we de vinger mogen leggen bij die oude profetieën, reizend door dit leven heen, wijzend op de beloften die in hem ja en amen zijn, dan ligt er zo'n rijke belofte. Wie zoekt, die zal ook vinden. En wie klopt, die zal ook worden opengedaan. En de Heere geven dat er zo ook in de komende periode aangebeden mag worden. Zoals deze wijzen, nedervallende, plat op de grond. En dat hoeft dan niet letterlijk, maar laat het geestelijk mogen zijn. Vernederd onder Gods krachtige hand. In eigen oog niet meer dan een goddeloze. Maar zo het leven buiten onszelf mogen zoeken in hem die zich vernederd heeft. Die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Die tot zonde gemaakt is, onder de wet gekomen is, opdat hij diegenen die onder de wet zijn verlossen zou. Want dan mogen we net als deze wijzen en net als deze Simeon die we, wiens lofzang we gaan zingen, ook in die laatste reis ook zeggen, zo laat gij Heere uw knecht naar het woord hem toegezegd. Hè? Dat is altijd weer waar het kerstfeest over gaat. Het toegezegde woord. Op grond daarvan zijn de wijzen gegaan. En met dat woord in hun hart zijn ze weer teruggegaan. En ze zijn in vrede gereisd. Want ze hebben de zaligheid door hen verbeid en gezocht, gezien in dat kind in de kribbe. Laten we samen gaan zingen uit de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. En daarna is er pauze met koffie of thee en zingen we daarna Psalm 98, vers 1 en 4. Thank you.
Zet hem gewoon daar even in de hoek en ik geef hem straks weer terug.
Yeah. vorig jaar kreeg ik niet voor elkaar, maar nu lig je hier gewoon.
Maar...
krijgen allemaal even uw aandacht. Ja. We gaan weer verder met het programma. Als iedereen weer gaat zitten. We gaan weer eerst zingen. Psalm 98, vers 1 en 4. En na het zingen komen de kinderen voor ons te zingen. Psalm 98, vers 1 en 4.
Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst.
Oh, blijken ineens een heleboel kinderen ziek te zijn die iets alleen zouden zingen. Dus ik ben even iets aan het improviseren, maar we gaan het gewoon proberen. We gaan nu nog even luisteren naar een stukje orgelmuziek van Stijn. We hadden ook een fluitist, Eline Telauma, die is naar een begrafenis, dus die kan helaas niet meefluiten met het zingen en ook niet met het orgelstuk, maar hij gaat het alleen doen.
Thank you. Zo jongens en meisjes, ik mag jullie heel hartelijk bedanken voor wat jullie ons deze middag hebben laten horen. Ik zat wel even te kijken, waar is nou het blaadje waar jullie van gezongen hebben? Hebben jullie niet gelezen? Alles uit je hoofd. Tjonge. Nou, dat kunnen deze oude opa's en oma's niet meer. Kijk, ze hebben allemaal blaadjes voor zich. Die vergeten alles. Maar jullie kunnen het nog uit je hoofd, hè? En jullie kunnen ook heel hoog zingen, dat kunnen ze ook niet meer. Dat kunnen ze ook niet meer, nee. En ze kunnen nog veel dingen niet meer, dat is soms best wel een beetje verdrietig. Als je oud bent, dan zijn er best veel verdrietige dingen. Sommigen hebben geen man meer of geen vrouw meer. En ze kunnen niet goed lopen meer. Maar jullie hebben ze vanmiddag weer even blij gemaakt. Dat zag ik aan de gezichten. Dat er een lach op de gezichten kwam. Toen jullie zo mooi aan het zingen waren, soms zelfs met je lichaam er helemaal bij. Helemaal, ja, prachtig. Gerrie, ook hartelijk bedankt voor alles wat jullie ons deze middag hebben gegeven. Stijn, Bum toch? Ja, bedankt voor je orgelspel. En het is alweer een jaar geleden dat we jullie hier hebben gezien. Nou, binnenkort is het kerstfeest in de kerk, daar zingen jullie ook toch? Ja, nou, dan kom ik weer luisteren. Nou, bedankt voor alles en fijne middag verder.
We gaan weer verder met het programma. Er zal nu een vraag voor gelezen worden.
Is allemaal maar eens gaan zitten. Ja, ik doe mijn best. Ik ga u een waar gebeurd verhaal voorlezen over het leven van Maarten Luther en zijn vrouw Catharina van Bora. Op een koude winterdag van het jaar 1504 loopt een klein meisje achter de kist van haar moeder. Catharina heet ze en ze is 5 jaar. Heel haar leven zal ze zich deze dag herinneren. De bloemen, de kaarsen, de gezangen, de wierook, de mensen. Ze mag niet praten, niet huilen. En ze heeft een voorgevoel dat ze dat nooit meer zal mogen. De volgende morgen na de begrafenis zit Catharina in een voorthobbelende wagen. De regen valt zacht op het paard, op de jas van haar vader. Op de trieste wilgen aan de kant van de weg. Er hangt mist tussen de takken. Grijs, alles is grijs. Door de modder en het water van het drassige pad sleept een arme bedelaar zich voort. Hij heeft maar 1 been. Zijn kleren zijn gescheurd en vies. Smekend houdt hij haar vader een lege hand voor. Maar Jan van Bora heeft er wat anders aan zijn hoofd. Weg, roept hij bars en laat zijn zweep knallen. Catharina moet huilen, maar ze slikt haar tranen in. Eenzaam, verstoten en verlaten voelt ze zich. Maar ze weet niet waarom. Ze vermoedt dat er iets ergs gaat gebeuren. De wagen stopt. Komt Catharina, zegt vader. Gehoorzaam staat ze op. Maar ze vergeet haar voeten te bewegen. Voor zich ziet ze een groot grijs gebouw. Schiet op, meid, zegt haar vader ongeduldig. Hier is het klooster. Hier ga je wonen. Catharines ogen worden groot van verbijstering. Ze heft afwerend haar armpjes op en schreeuwt. Nee, nee, ik wil niet. Ik wil naar huis. Ik wil naar mama. Ze zakt in elkaar en ze is alleen nog maar een klein schokkend hoopje mens dat jammert en smeekt. Eenmaal binnen buigt een lief jong gezicht onder een zwarte kap zich over Catharina heen. Zachte handen strelen haar wangen. Ze geven haar een beker melk. Haar stem klinkt als een zilveren klokje. Drink maar, kleine meid, dat doet je goed. Je hoeft niet bang te zijn. Het is fijn bij ons. Er zijn hier nog meer kleine meisjes. Ik ben moeder Maria Agatha. Je komt bij ons wonen in het klooster van de Benedictijnen. Ze brengt haar naar een grote slaapzaal en krijgt een bed aangewezen. Dit is jouw plekje, zegt de non. Catharina kijkt verbaasd in het rond en de eerste tijd in het klooster droomt ze nog aan eens weg. Over alles hangt een donkere wolk. Het verdriet om haar moeder die ze verloren heeft en die ze eigenlijk maar vaag gekend heeft als een figuur uit een droom. En ook het heimwee naar haar zusje, haar broertje, haar huis. Langzaam raakt ze gewend, zoals ook de andere meisjes. In de kapel voelt ze zich geborgen, bij het heldere, lieflijke gezang van de oudere nonnen. Op school doet ze haar best en haar slimme geest beleeft plezier aan het schrijven. Uit zichzelf schrijft ze de letters die ze in de kapel boven het altaar heeft gezien. Gloria in excelsis Deo. Wat betekent dat? Zo vraagt ze. Ere zij Gods in de hoge, krijgt ze als antwoord. Als Catharina groter is, mag ze met de nonnen op de feestdagen mee naar de grote Mariakerk in de stad. Dat is een prachtig, rijk versierd gebouw. Op 12 altaren bevinden zich kostbare relikwieën in gouden kistjes. Catherine weet er alles van. Ze krijgt de mooie taak om de lijst van de reliquieën in het net over te schrijven. Eén stukje van de kribbe. Eén stukje van het kruis. Twee stukjes van de doornenkroon. Twee stukjes van de paal waar Jezus aan was gebonden bij de geesteling. Eén stukje van de tafel van het laatste avondmaal. Een reepje van de zweedoek van Jezus. O, 367 stukjes van heiligen waren er geteld. Catharina heeft het allemaal keurig opgeschreven. De jaren glijden voorbij. Catharina is 22 jaar en hoort nu bij de oudere nonnen. Ze is ziekenmoeder geworden. Ze beheert de kruidentuin van het klooster. Ze helpt de zieken, ververst de verbanden en geeft medicijnen. En als er een zieke is, dan bidt ze aan één stuk door. Heilige Moeder Gods, help deze arme zieke. Heilige Maria, erbarm u over ons. En zo wordt het 1521. Catharina krijgt in het geheim een boekje in handen van de monnik Maarten Luther. Het heet De Vrijheid van een Christenmens. Ze gaat er 's nachts in lezen. Het valt erop hoe bijbels de woorden van Luther zijn. Hij citeert heel vaak de Heilige Schrift. En Catharina kan er geen dwalingen in ontdekken. Wat wordt ze blij als ze leest wat Luther schrijft. Opdat u zou kunnen worden bevrijd van uw zonde en schuld, plaatst God u voor zijn lieve Zoon Jezus Christus. En laat hij tot u zeggen, door zijn liefdevolle, troostrijke woord, klem u in een vertrouwen vast aan Christus. Dan worden al uw zonden u vergeven. Dan zal uw verderf overwonnen zijn. En zult u rechtvaardig, verzoend en godvruchtig zijn. Dan zullen de geboden vervuld zijn en bent u vrij van schuld en straf. Zo zegt de heilige apostel Paulus. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Catharina laat de woorden op zich inwerken. Het lijkt wel alsof een zware last van haar schouders wordt afgenomen. Je hoeft dus helemaal niet te vasten, je te kastijden. Je hoeft niet midden in de nacht op te staan om naar de kapel te gaan. Je hoeft geen aflaat te kopen en allerlei voorschriften te houden. Gods woord alleen is genoeg om daarop te vertrouwen. Aan Margarethe, een andere non, vraagt ze, wat vind jij van Maarten Luther? Die haalt haar schouders op. Ik weet het niet, Kate. Hij gooit alles ondersteboven wat wij hebben geleerd. Maar één ding moeten we vaststellen. Alles wat hij vanuit de Bijbel bewijst, mogen we toch wel als waar aannemen. Denk je niet? Ja, zo denk ik er ook over. Als Jezus zegt, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven, dan mogen we daarop vertrouwen. En dan hoeven we Luther niet te wantrouwen als hij zegt dat Jezus alleen de zaligmaker is. Op een dag brengt Catharina met een aantal nonnen een bezoek aan Wittenberg. Het is druk in de stad. Op de markt staat een menigte mensen rondom een man. Hij is krachtig van postuur. Zijn zwarte dokterskleed geeft hem iets plechtigs. Hij heeft een open en moedig gezicht. Hij straalt vriendelijkheid en humor uit. Zijn volle stem heeft een heldere klank die haar in haar hart raakt. Op een bepaald moment kijkt de man haar aan. Onwillekeurig drukt ze haar handen tegen haar borst, omdat haar adem stokt. Van die man zou ik kunnen houden, denkt ze. Het is Maarten Luther. Luther stapt op de wagen af waarop zij zit. Welkom in Wittenberg, lieve mensen. Hartelijk welkom. Wilt u mij volgen? Ik nodig u uit voor een maaltijd in mijn huis. Eenmaal binnen raakt Catharina de maaltijd nauwelijks aan. Zo overweldigd is ze door alle indrukken. Ze ziet geleerde mannen en hoort bekende namen noemen. Melanchthon, Spalatin, Jonas. Ze gaan als in een roes aan haar voorbij. Laten we zingen, zegt Luther. Dank de Heere, want hij is goed. Ze kan haar ogen niet van Luther afhouden en luistert naar zijn volle, heldere stem. Hij glimlacht naar haar en Catharina slaat blozend haar ogen neer. Na het zingen loopt hij op haar toe en geeft haar een boekje. Alsjeblieft, mevrouw, hoe heet u? Catharina von Bora, dokter Luther, antwoordt ze zachtjes. Freule von Bora, staat u mij toe dit te geven? Zo vraagt de reformator. Het is het Nieuwe Testament dat door mij vertaald is in het Duits. Catharina begint vanwege dit geschenk te beven en haar stem trilt. Maar dat kunt u niet doen, stottert ze. Jawel hoor, antwoordt Luther glimlachend. Ik dank u, jubelt Catharina. Wat voor een schat geeft u mij, de evangelie in de Duitse taal. U maakt me schatrijk. Zo hebben we Catharina en Luther gedurende een aantal maanden regelmatig contact. en ze merkt een verandering bij hem. Houden zijn ogen de haren niet wat langer vast dan vroeger? Vragend en vriendelijk. Op een dag neemt hij Catharina apart. Hij is duidelijk gespannen. Juffrouw Kate, zo begint Luther. Hij vouwt zijn handen, doet ze los, vouwt ze weer. Er valt een stilte. Het feit dat hij haar Kate noemde, treft haar. Zo noemde haar moeder haar ook altijd. Juffrouw Kate, ik heb gehoord dat u niet ongenegen zou zijn om mijn onwaardige persoon als echtgenoot aan te nemen. Catharina weet niet wat ze moet zeggen. Wat moet ze antwoorden op deze vreemde vraag? Ze weet niet anders te doen dan flauwtjes te knikken. Luther gaat verder. U moet weten dat ik nooit aan het huwelijk heb gedacht en dat ik er eigenlijk ook niet geschikt voor ben. Maar ik wil mee houden aan wat door God zelf is ingesteld. Het huwelijk is een heilige zaak. En door te trouwen wil ik ook de paus en de duivel doorzitten. En daarom moet ik beslist met een non trouwen, die ooit net als ik een dwaze gelofte heeft afgelegd om niet te trouwen. Neem me mijn openheid niet kwalijk, vervolgt Luther, maar ik ben niet verliefd op u. Maar ik mag u graag en hoop u al mijn dagen te eren. Ik vind het goed, zegt Catharina eenvoudig. En ze legt ter bevestiging haar hand op de zijne. Op 27 juni 1525 wordt het huwelijk tussen Maarten Luther en Catharina van Bora voltrokken. Het is een groots gebeuren. Niet alleen Luthers familie, maar ook allerlei edele en andere hooggeplaatste mensen uit kerk, wetenschap en politiek zijn aanwezig. Luther wil heel nadrukkelijk en in het openbaar laten zien dat ze in de heilige staat van het huwelijk zijn verbonden. Vanwege het drukke leven van Luther neemt Catharina de taak op zich om een huis voor hem te laten bouwen. Vanuit zijn torenkamertje in het klooster ziet hij zijn vrouw op de bouwplaats orde scheppen in de chaos. Ze wijst waar de mannen de materialen moeten lossen. Ze geeft aanwijzingen aan de opzichter hoe ze het wil hebben. En daarnaast is ze elke dag druk in de weer om allerlei gasten van Luther te ontvangen. Ze zorgt voor een goede maaltijd. Ze maakt grapjes tegen zijn studenten. En ze toont hem altijd een lachend, tevreden gezicht. Elke morgen om 4 uur staat ze op. En Luther moet haar dwingen om 10 uur naar bed te krijgen. Is het allemaal niet te veel voor je? Zo vraagt hij bezorgd. Nee, heer dokter, zo zegt ze lachend. Ik vind het heerlijk om voor het huishouden te zorgen. Ik ben zielsgelukkig. Op een dag zitten ze samen rond het haardvuur en kijkt Luther haar indringend aan. Mijn lieve heer Kate, zo begint ze. Ze moet een beetje lachen. Meneer Kate, zo noemt hij haar. Omdat ze zo doortastend is. Ze doet niet voor een man onder. Mijn lieve heer Kate, wat ben je een goede vrouw. Ik zeg het je eerlijk. Ik hield niet van je toen ik met je trouwde. Het leek mij dat je trots en hoogmoedig was. Maar wat heb ik mij vergist. Je maakt het hart van deze eenzame dokter heel gelukkig. In 1526 raakt ze in verwachting. Op een dag loopt ze hoogzwanger in Witteberg. De stank van het vuil op straat maakt haar extra misselijk. Voor haar gevoel heeft ze die nog nooit zo indringend waargenomen. Op het marktplein neemt ze een slokje water uit de pomp en maakt ze haar voorhoofd nat. Daar knapt ze van op. Maar dan ineens een hoge, schelle stem. Komt hij al gauw, dat bastardkind van je? Ik ben benieuwd hoeveel koppen het heeft. Ze ziet een vrouw breed uit voor haar staan, de handen in de zij, met een hoog rood hoofd. Wie bent u? Vraagt Catharina zachtjes. Ik ben een nette burger, wettige huisvrouw van Eberhard Jessner. Ik mag in alle eer kinderen opvoeden, maar jij bent niet anders dan een weggelopen non. Waarom zegt u dat? Stamelt Catharina hulpeloos. Omdat je het hoofd van onze dokter Luther betoverd hebt en hem hebt verleid met duivelse kunsten. Maar de hemel laat niet met zich spotten. Wacht maar tot je je kind ziet. Dan zul je aan mijn woorden denken. Catharina draait zich om en vlucht weg. Ze strompelt de kerk binnen en zakt bevend op de grond neer. Nergens schijnt een lichtje. Duisternis omringt haar. Was het ooit zo donker in de kerk? Misselijkheid en pijn overvallen haar. Heere, fluistert ze, vergeef me mijn schuld. Ik kon u niet dienen in het klooster. Is het zo'n grote zonde om de vrouw van Luther te zijn? Ik bid u, straf mij dan en niet mijn kind. Laat mij lijden, maar niet mijn kind. Ineens voelt ze een steek in haar buik. Ze wordt overvallen door de eerste weeën. Op de tast gaat Catharina naar buiten. Help mij, heren, laat me niet op straat bevallen. Met inspanning van alle krachten bereikt ze haar huis. Wat ziet u bleek, mevrouw Luther, stamelt de huishoudster. Ga de vroedvrouw roepen, Theresa, zegt ze. En ze probeert zo rustig mogelijk de trap op te lopen. Inmiddels is Luther ook thuisgekomen. Hij houdt de hand van Kate vast en is op van de zenuwen. Maar na een voorspoedige bevalling mogen ze een welgeschapen zoontje verwelkomen. Dat van hen de naam Johannes krijgt. Het wordt vernoemd naar Maartens vader, Hans Luther. Met trillende handen pakt Catharina het kleine roze lichaampje op. En voelt aan ieder vingertje, ieder teentje. En ze legt haar wang tegen het zachte hoofdje. Hij heeft één hoofd, Martinus, en alle ledematen zijn gaaf en gezond. De Heere zij gedankt. De winter van 1527 is streng. Op de avond voor kerst krijgen Luther en zijn vrouw een tweede kindje, een dochtertje. Ze noemen haar Elisabeth. Als Catharina met de kleine Elsje, zoals Luther zijn dochtertje noemt, op schoot zit, heeft hij een bijzondere verrassing. Een koortje van kinderen komt op hun tenen binnengeslopen. Luther pakt zijn luid en begint erop te tokkelen. En de kinderen beginnen te zingen. Uit hoge hemel daal ik neer en breng een boodschap van de Heer. Het goede nieuws dat overal verteld, bezongen worden zal. Geboren is een kindje klein, een jonge maagd zou de moeder zijn. Een kindje dat zo arm en teer de blijdschap schenkt in onze Heer. God zij geprezen op zijn troon, hij schonk aan ons zijn eigen zoon. Vol vreugd wenst onze engelenschaar God zegen voor het nieuwe jaar. Catharina bloeit helemaal op. Het klinkt als zingen van de engelen. En als de kinderen weg zijn, gaat Luther bij haar op bed zitten. Gezegend kerstfeest, mijn lieve Kate. Jij ook, Martinus, jij ook. Maar wie heeft dat mooie liedje geschreven? Dat heeft je man gedaan, voor jou en de kleine Elsje. Het sneeuwt. De schemering in de kamer draagt een wit randje van bont. De haard verspreidt een heerlijke warmte in de kamer. Elsje ligt in haar wiegje te slapen. Het is stil in huis. Kate strekt zich behagelijk uit. Ze voelt zich zo gezegend. Ze kruipt in de kussens en kijkt naar het dansen van de witte vlokken voor het raam. Dan breekt er een moeilijke tijd aan voor het gezin Luther. De builenpest breekt uit in Wittenberg. De mensen zijn bijna waanzinnig van angst. Ze breken de huizen af waarin de pestlijders zijn gestorven. Iedereen die besmet is, wordt in de steek gelaten. Familiebanden hebben niets meer te betekenen. In de strenge winterkou wordt het voedsel schaars. Er is een tekort aan vlees, melk en graan en ook aan brandhout. Velen sterven niet aan de pest, maar aan honger en kou. Ondanks de protesten van Catharine is Luther toch naar de zieke gemeenteleden toegegaan. Om hen te vertroosten met het evangelie en hen eten en drinken te brengen. Als hij thuiskomt, klimt Hansje bij hem op schoot. Heb je lekkere zoete pap gegeten? Vraagt hij en hij veegt met zijn vinger zijn mondje af. Martinus, heb je je handen gewassen? Vraagt Kate. Nee, nog niet. Ik zal het zo doen als ik ze wat gewarmd heb. Kate schrikt en roept uit. Maar je hebt net met je vinger over Hansje zijn mond geveegd. Luther wordt doodsbleek en stamelt. God in de hemel zal hem beschermen. Catharina rent met de kleine jongen naar de keuken. Was zijn mondje telkens opnieuw met azijnwater. Tot het ventje begint te huilen. De volgende dagen verliest Kate hem geen seconde uit het oog. Maar hij blijft gezond. Tot grote opluchting en dankbaarheid van de beide ouders. Enkele dagen later wordt er geklopt. 4 kinderen staan bibberend van de kou voor de deur. De oudste, een jongen van 1 jaar of 10, vraagt. Woont dominee Luther hier? Catharina antwoordt bevestigend en vraagt wat ze komen doen. De jongen vertelt dat hun vader en moeder enkele dagen geleden allebei aan de pest zijn overleden. En nu weten ze niet waar ze naartoe moeten. Hij houdt zijn jongste zusje vast, die niet ouder dan 1 jaar is. Medelijden vervult het hart van Kate. Kom lieve kinderen, ja dit is het huis van Luther, kom maar gauw binnen. Ze brengt de kinderen naar de badkamer. Hun kleren stopt ze meteen in de kachel. Het warme water maakt niet alleen de ledematen soepel, die stijf waren van de kou, maar al gauw zitten de kinderen vrolijk te poedelen en ze spetteren naar elkaar en lachen. Kate denkt bij zichzelf, ach die arme kinderen, zo jong al zonder vader en moeder. Ze beseffen nauwelijks wat dat betekent. Liefdevol worden de 4 kinderen in het gezin verzorgd, maar het duurt niet lang of er klinkt protest. Het is in de gemeente van Luther bekend geworden dat hij 4 kinderen van pestlijders in huis heeft. De mensen zijn in rep en roer en verwijten Catharina dat zij de ziekte verder verspreidt. Een van de ouderlingen komt aan de deur en hij zegt dat ze de kinderen terug naar huis moeten sturen. Catharina wordt witheet en ze bijt het de man toe. Sinds wanneer laat dokter Luther zich de wet door jou voorschrijven of door de Wittebergers? Moeten die kleine kinderen doodgaan in dat pesthuis? De mensen moeten zich maar met hun eigen zaken bemoeien. Daar hebben ze meer dan genoeg aan. Beschaamd druipt de ouderling af. Luther heeft het voorval glimlachend aanschouwd. Zo ken ik je en zo heb ik je lief, herkeet. De zomer van 1528, waarna Catharina zo vurig heeft verlangd, heeft zijn intocht gehouden. Ze kan haar kostgangers vers fruit geven en voor Elsje er wat van door de pap roeren. Het is een zwak meisje en misschien zal haar dat wat kracht geven. Maar het mag niet baten. Het tere gezichtje blijft bleek en mager. Onder de lange wimpers liggen donkere schaduwen. In de vroege morgen van 3 augustus overlijdt ze. Voor de stadspoort van Wittenberg hebben ze het kindje begraven. De kleine grafsteen wordt links van de poort naast de ingang in de stadsmuur aangebracht. Het eenvoudige Latijnse opschrift luidt: hier slaapt Elisabeth, het dochtertje van Martinus Luther, in het jaar 1528, 3 augustus. Luther is ontroostbaar. Zijn verstand weet heel goed dat hij zou moeten zeggen: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Maar hij kan het niet. In een brief aan zijn vriend Nicolaas Hausman schrijft hij: mijn dochtertje Elisabeth is gestorven. Op vrouwelijke wijze is mijn hart er ziek van. Zozeer doet het mij. Ik had nooit kunnen denken dat een vaderhart zo bedroefd kon zijn om een kind. Iedere beweging, iedere gezichtsuitdrukking van dit lieve dochtertje staat zo diep in mijn hart gegrift, dat zelfs het sterven van Christus die droefheid niet helemaal kan verdrijven, zoals dat eigenlijk toch zou moeten. Het duurt maanden voordat Luther weer wat begint op te leven. Pas in de adventstijd van 1528 wordt hij er door de Heere bovenuit getild. Bij het bestuderen van Lucas 2 mag hij zoveel waarde zien in het kind in de kribbe, dat hij het uitroept: lieve Kate, wij hebben niets te klagen. Elisabeth is geboren naar ziel en lichaam. Wij zijn verzekerd van haar eeuwige leven, omdat God, die het haar ter wille van zijn lieve zoon heeft toegezegd, niet liegen kan. In de doop is haar toegezegd dat ze het eeuwige leven zal hebben, naar ziel en lichaam. En zo wordt het opnieuw kerstfeest in het leven van de grote reformator. Hij kreeg meer zicht op de vrucht van de geboorte van Christus. Waarom moest hij als kleinkind geboren worden, om zo de zonde waar kleine kinderen in worden ontvangen en geboren te kunnen bedekken? Hij was eens zo ruim gesteld dat hij in een brief schreef: ik wilde dat ik in mijn kinderjaren gestorven was. Daarvoor zou ik alle eer geven die in de wereld mijn deel is, of die ik nog zal ontvangen. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. Dan gaan we nu zingen Psalm 89, vers 1 en 3.
nu voor de luisteraars thuis het einde van deze uitzending. We gaan nu de broodmaaltijd gebruiken. En dan zal Nico met ons beginnen.